de soort gemeenschappelijke opvatting is... de politie is fantastisch als ze in actie is. Daar ben ik een beetje anders naar gaan kijken. Want de meeste politiek-bestuurlijke ongelukken gebeuren ook als je in actie bent en niet op andere dingen let.
Attentie, graag een moment. Radio Stilte.
Welkom bij Radio Stilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sophie Gootjes en samen met mijn collega Pietijn Peters interview ik iedere aflevering een gast over een woord waar diegene goed in thuis is. Ditmaal een speciale aflevering van Radio Stilte. We spreken Wim Bentvelsen, die samen met zijn collega Theo Posma het boek Blauwdruk schreef over de vorming van de nationale politie. Wat gebeurt er als de politie op basis van zo weinig informatie zo'n grote reorganisatie doormaakt, terwijl het werk gewoon doorgaat en tegelijkertijd meer dan 65.000 medewerkers een plek in een heel nieuwe organisatie moeten krijgen? Blauwdruk is een onthullend verhaal over de woelige eerste jaren van de nationale politie. In deze podcast spreken we Wim over het getoonde leiderschap in die tijden en wat we daarvan kunnen leren.
Wim Bentvelsen, welkom in deze podcast Radio Stilte, deze aflevering over het boek Blauwdruk. Je collega Theo Posma is helaas vanwege ziekte afwezig in dit gesprek. Maar je zult de honneurs ongetwijfeld goed gaan waarnemen. We zijn te gast op de burgemeester Partijnlaan in Den Haag, waar we dit gesprek met jou over jullie kloeke boekwerk gaan voeren. Focus van ons gesprek is leiderschap, het politieleiderschap zoals je dat toont in dit boek, in die eerste jaren van de nationale politie. Als jij daarin iets zou mogen onderstrepen, waar je zegt dit springt er voor mij uit dan, wat zou jij dan benoemen?
Allereerst is het mooi om hier te zijn. Hè. Ik vind het fijn om over dat boek te praten. Jammer dat Theo niet bij kan zijn, maar dat is nou even zo. Om je eerste vraag te beantwoorden, als het om leiderschap gaat en de eerste jaren van de vorm van de nationale politie, dan komt bij mij het woord lef bovendrijven. Waarom dat is, komt misschien verderop in het gesprek nog wel aan de orde. Maar als je bedenkt op basis waarvan de mensen die toen de leuning pakten om het te gaan doen, op basis waarvan die dat eigenlijk deden, dan zullen sommigen zeggen dat lijkt onbezonnen, maar ik vind het getuigen van lef. Dus er was in die tijd, in 2010, alleen een regeerakkoord waarin stond dat de nationale politie er kwam. 9 regels of 10 regels waren het, geloof ik. Er was geen wet, er waren nog geen mensen. Er waren heel veel mensen die wisten wat ze achter zich wilden laten van het oude bestel, maar weinigen die zicht hadden op wat er dan gebouwd moest worden. En dat je dan in staat bent om te zeggen, nou, dat gaan we gewoon doen. De grootste overheidsreorganisatie zonder dikke uitvoeringsplannen. Ja, dat vind ik, dat is wel een bold en cunning plan, zeg maar.
Je zou ook kunnen zeggen, op het moment dat je te veel lef hebt, dan kun je ook naïef zijn.
Dat is ook zo.
Is dat ook naïviteit?
Ja, dat vind ik wel. We hebben toen we het boek schreven lang gedacht over hoe houden we onszelf eruit. Hè? Theo en ik zijn vanaf het prille begin betrokken geweest bij die vorming van de nationale politie. En dat is ook wel gelukt. Hè? Dus we hebben het echt geschreven door de ogen van hen die verantwoordelijkheid hebben gedragen in die periode. Maar als je dan weer leest, hè, en weer leest en weer leest, en dan stijgt dat wel er bovenuit voor mij als een belangrijke les, is dat je ook te licht op pad kunt gaan met zoiets. Hè? Dus te weinig gecontracteerd. Mm-hmm. En als ik denk dat alle partijen die in het boek aan de orde komen, of nou de bonden zijn, de burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politietop zelf, die wisten echt wel wat ze achter zich wilden laten. De vrijblijvendheid van het oude bestel. Ja zeggen, nee doen. Het feit dat er flink wat korpsen in de financiële problemen waren. Iedereen wist dat ze dat niet meer wilden. Maar niet wat er dan wel moest komen. En dat vind ik wel lichtzinnig een beetje.
En als je dan teruggaat, want je zei net expliciet, ja, je kunt het lichtzinnig noemen, maar ik vind het ook wel dapper of lef.
Ja.
Wat heeft het gebracht dat ze zo veel lef hadden, die leiders?
Ja, kijk, het nadeel van onbezonnenheid en vanuit een soort negatieve ratio vertrekken is dat je veel van de strijd die je in het boek kunt lezen in het vormingsproces van de nationale politie hebt gestopt. Dus dat we van tevoren niet nadachten is huisvestingen, dus de fysieke aanwezigheid van locaties waar de politie in de wijk vanuit kan acteren. Vinden we dat nou een beheerszaak of is dat een gezagskwestie? Dat is gaande de weg tot ontploffing gekomen ergens in dat boek, hè, waarbij een regio-burgemeester zegt, geef het hele dossier dan maar aan mij. Mm-hmm. dat je daar niet van tevoren over hebt nagedacht. Dat zorgt ervoor dat je die grensconflicten opzoekt in de vormingsfase.
Er moest een hoop uitgeknokt worden.
Hartstikke veel, ja. Hartstikke veel. Wat is nou van het land? Wat is nou van de regio? Wat is van de bonden? Wat is van de ondernemingsraad? Allemaal geen van tevoren bedachte scheidslijnen, maar die moesten daar ter plekke worden beslecht. En dat heeft tot heel veel duwgedrag. Dat is weinig judo, hè? Want dan heb je nog wel een beetje ontzag voor je tegenstander. Maar als het erop aankwam, dan was het duwgedrag en vechtgedrag en strijdgedrag en portefeuillegewapper. Dat heb je allemaal kunnen lezen in het boek. Dat is allemaal gebeurd. En daarvan kun je afvragen, moet je dat nou in het proces van de vorming van de nationale, het opbouwen van een nieuwe organisatie willen stoppen? Mm-hmm. Het was onvermijdelijk, maar
Het had niet anders gekund, gegeven de startsituatie, hoor ik.
Ja, dus in 2010 wordt het in het regeerakkoord geschreven, van het regeerakkoord Rutte 1, als ik het goed heb. Dat was natuurlijk een wankel construct. Want dat was een minderheidskabinet van de CDA en de VVD, met gedoogsteun van de PVV, waarvan Opstelt uiteindelijk de formateur was, maar ook een van de ministers werd. Ja, die had met zichzelf natuurlijk al het idee van dit is geen ontzettend lang leven beschoren. Dus we moeten snelheid maken, heel veel snelheid maken. En dan gaat het met geweld en met krachten, met overstaaggedrag. En dat moet dan een beetje dominantie. Dat kan dan haast niet anders. Dus dan snap je dat iemand als Bouwman daar goed in kon gedijen.
Wat me wel opviel toen ik in het boek voorde, in het begin viel mijn mond wel vaak open. Dat ik dacht, oh jeetje, ging dat zo?
Ja.
Jij zegt zelf al, hè, misschien komt dat ook door de situatie waarin ze weliswaar met veel durf, maar ook wat naïviteit in dat proces stapte. Maar waar ik gaandeweg ook het lezen wel steeds meer bewondering van kreeg, is dat ze het hebben volgehouden. Want wat een gedoe.
Ja, heel veel gedoe. Maar het was ook een betrekkelijk korte periode van heel veel gedoe. En ik moet eerlijk zeggen, het echte gedoe begon eigenlijk pas toen de Nationale Politie een feit was. Dus die eerste anderhalf jaar, dat gaat grofweg over het maken van plannen, het wel of niet halen van een deadline en het wetgevingstraject.
Al dat gesteggel tussen al die leiders, dus ja. Niet alleen van binnen de politie, maar ook daarbuiten.
Ja, zeker. Ja, daar moet je een beetje van houden, denk ik, anders is dit niet jouw opdracht.
Ja. Sophie en ik hadden in de voorbereiding op een gegeven moment kregen we ergens last van. En dat, ik ben echt benieuwd hoe jij er naar kijkt. Je leest zo'n boek en het is dan met de wijsheid van achteraf. En dan kunnen wij als relatieve buitenstaanders die toen niet bij het proces waren, dan lezen wij van alles en dan kun je daar kritisch over gaan zitten zijn. Omdat je dan denkt, god wonderlijk dat het zo gegaan is. Of wat een rare omgangsvorm. Of er staan prachtige voorbeelden daarvan in het boek. Van je denkt, oh, ging dat toen zo.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar? Wat zeg jij van gegeven die complexe situatie met ook de enorme snelheid die gevraagd werd vanuit de politiek, moet je heel voorzichtig zijn met kritiek? Of zeg jij nee, ik vind het eigenlijk wel legitiem om juist vanuit zo'n boek ook te kijken wat voor lessen je kunt leren? Mogen we zeggen van god, mag je heel kritisch daarover zijn?
Wij hebben het boek geschreven als een soort bronnenboek. Hè? Dus we hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om, wij gaan een kroniek schrijven die we zo gaan verlevendigen dat het is alsof je erbij was. En dat betekent niet dat je vertrekt met een theoretisch kader en een centrale vraag en onderzoek doet en dan iets falsificeert of bevestigt of zo. Hè. We hebben dat bronnenboek geschreven juist vanuit de gedachte, de lezer mag zelf maar bepalen wat hij hiervan vindt.
Mm-hmm.
Dus als je na het lezen tot de conclusie komt van wat was dit eigenlijk een amateuristische aanpak met veel improvisatie en een wonder dat dat er allemaal nog overeind is gebleven,
mm-hmm.
dan mag dat. Maar als je zegt van ja, dit zijn mensen die voor de poorten van de hel uiteindelijk het Nationale Politiebestel hebben weggesleept en hulde, dat mag ook.
Ja. Maar beide interpretaties zijn wat jou betreft mogelijk, hoor. Kunnen zelfs naast elkaar bestaan.
Zouden naast elkaar kunnen bestaan. De vraag is ook, ga je zo'n grote reorganisatie van tevoren helemaal uitplannen? En wie vind je dan nog voor die klus? Hè? Of moet je hier ook maar gewoon met geloof in? Ik heb daar niet direct een opvatting over, maar je mag beide vinden. Ik vind ook wel, wat ik ook wel mooi vind, is dat je ten aanzien van een aantal aspecten ziet dat de tijdgeest in heel korte tijd heel erg is veranderd. Bijvoorbeeld toen wij begonnen met studeren, en ik heb mijn vinger er niet op gelegd, maar ik denk dat het zo is, want anders voel ik het niet zo, had je nog wel eens dat de krant schreef over waar de Kamer over debatteerde. Nu is het zo dat de Kamer debatteert over wat er in de krant is geschreven. 9 van de 10 vragen aan ministers gaan over, heeft u dit gelezen in de krant en wat vindt u daar nou eigenlijk van? Een andere is omgangsvormen. We hebben daar laatst een discussie over. Ja, ik was daar zelf bij. En Bouwman kon vervelend doen. Maar ik heb dat altijd een beetje onder de kwajongens geschaard. En niet, weet je wel, ja,
klein. Zouden we dat nu wellicht grensoverschrijdend gedrag noemen?
Ja, dat vind ik ingewikkeld, want daar ben ik dan niet bij geweest. Mm-hmm. Hè? Maar ik denk dat er wel mensen zijn die door hem geïntimideerd waren. Of het daarmee grensoverschrijdt, weet ik niet.
Dat is,
hè?
Dat is
maar,
een lastig woord tegenwoordig.
Ja,
ook.
Dat is een lastig woord. Zo zou ik het, weet je, maar meer vraagtekens nu dan toen. Over dat gedrag, dat was wel helder.
Ja. Sophie noemt net, en beschrijft even heel snel ook de enorme hoeveelheid leidinggevenden die betrokken waren. Zowel binnen de politie als buiten de politie. Politiechefs die al actief binnen de politie werkten, meegenomen werden in dit proces. Ja. Vakbonden, Ivo Opstelt, de minister die een zeer dominante rol zette. Gerard Bouwman, waar we het zo meteen ook nog even apart over hebben. Over die een zeer belangrijke figuur was in die periode. Ja. Heel veel leiderschap. Welke dynamiek zag je ontstaan in dat lijf? Wat viel jou op in dat meekijken wat jullie gedaan hebben?
Ik moet een beetje terug naar wat ik eerder zei. Dus als je vertrekt vanuit dat je wel weet wat je achter je wil laten, maar niet wat je wil maken. Daar hoort een stijl bij van ik wil breken met die mores van het verleden. Mm-hmm. En er was weinig tijd voor. Dus dat moest met geweld. En dat is denk ik ook zo gegaan. En dat was een harde tijd, hè? Dus Frans Bakker bijvoorbeeld, die in ons boek aan bod komt, die was korpschef Twente. Mm-hmm. Die mocht daar geen afscheid nemen van zijn mensen. Want ja, dat was alles wat oud was, was toch een beetje fout of besmet. De belangrijkste systeembreuk was, er is één kop op de nationale politie en Gerard is de baas. Hè? Mm-hmm. Een beetje plastisch, maar... en dat gold heel erg voor de toenmalige korpschef en latere politiechefs. Daaronder, we hebben veel gesprekken gehad in de vorming, in de eerste maanden van de vorming, over wat voor soort politie moet het nou worden. En dat staat vrij uitgebreid in het boek, maar in oktober 2011 zaten we in Wassenaar met de toenmalige politietop. En daar werd gesproken over wat voor politie moeten we nou zijn. En dat ging heel erg langs casuïstiek, langs voorbeelden. Ik weet nog heel goed wat toen speelde. Rob Oostrom was een operationele collega. Die was op het station in Utrecht, geloof ik, gestoken en daardoor verlamd geraakt. Die heeft jaren moeten procederen om uiteindelijk genoegdoening te kunnen krijgen of compensatie. Ik weet niet precies hoe het zat, hè. Daar brand ik mijn vingers niet aan. Maar dat waren de voorbeelden die toen sterk waren. Als jij je binnen de kernwaarden van de politie begeeft als politiemedewerker, dan hoor je beschermd te worden. Door ons, door de organisatie. En dat heeft Bouwman ook heel erg gebracht in die periode. Later voor PTSS, maar heel erg. Ik kom op voor de mensen die voor de organisatie en voor de veiligheid van Nederland in de frontlinie staan. En wat hij verwachtte van bazen, was dat die medewerkers recht hadden op goede sturing en bescherming van de organisatie.
Ja, maar dit voorbeeld noem je in het verlengde van onze vraag van hey, welke dynamiek zie je nou ontstaan in dat leiderschap in die eerste jaren met al die leidinggevenden. En dan wat je mij laat zien, dan is een sterk sturende politietop, zelfs één politietopper, om het maar even zo te zeggen, Gerard Bouwman, die heel duidelijk stuurt op we gaan het anders doen en zo gaan we het doen. Dit zijn mijn normen. Ja. Dat hoor ik je vertellen qua dynamiek onder meer.
Ja, dat is de bijdrage van Gerard voornamelijk in dat hele stuk. Die was heel erg begaan met hoe moet het zijn voor dieners om in deze organisatie te werken en waar mag je dan wel en niet van uitgaan.
En die dynamiek tussen politieleiders en de context daaromheen, vakbondsbestuurders,
burgemeesters.
Hoe liep dat spel? Als jij daar naar terugkijkt, hoe werden daar beslissingen genomen? Welke kwaliteit zag je daar?
Nou ja, het is interessant dat jij over beslissingen noemt, want ik denk dat ze op een hand te tellen zijn. Beslissingen die eerste tijd genomen zijn, omdat er alleen maar verdedigend is. Het is alleen maar verdedigd de hele tijd.
Door al die partijen, voortdurend?
Ja, het ging eigenlijk alleen maar over de machtsvraag de hele tijd.
En waarom ging het daar alleen maar over? Waarom?
Nou ja, omdat van tevoren niet zo goed duidelijk was wie nou waarvan was. Weet je, dus de voorbeelden staan in het boek, hè, maar het gaat over de opvolging van Henk van Essen als politiechef in Den Haag. Mm-hmm. Wat is nou de rol van de burgemeester daar dan in? Ja, die zei, het kan niet bestaan dat ik met iemand door de deur moet met wie ik het niet zie zitten. Dus ik wil A. En dan had je Gerard Bouwman zeggen, ja, maar ik vind A, daar vind ik wat van. Of ik vind eigenlijk gewoon dat ik erover ga, dus ik wil B. En zo kinderzinnig is dat ook wel een beetje gespeeld in die tijd. En dat waren alleen maar grensconflicten de hele tijd.
En is het dan zo dat er gewoon heel veel macht naar binnen en naar boven werd getrokken, zeg maar? Want ja, Gerard Bouwman die ging over heel veel. En Opstelten ging over heel veel. En er ging dus macht weg bij die oude chefs en bij de burgemeesters.
Ja, zeker. En bij het Openbaar Ministerie. Ja. Ja, dat klopt wel. Kijk, uiteindelijk begint het allemaal een beetje met de trap van boven schoonvegen. Maar je bevelt hem ook van bovenaf. Dus als Opstelten zegt, ik heb niks te maken met portefeuillehouders. Als er iets is met politiewerk, dan bel ik jou. Ik heb alleen jouw nummer, Gerard Bouwman. Ja, dan zegt Bouwman tegen zijn mensen, alles wat boven een bepaald delictklasse komt of een bepaald politiek-bestuurlijke context gaat raken. Als de Kamervraag overigens dat wil ik het weten. Ja, dan betekent dat dat al die politiechefs al die incidenten gewoon aan die piket heeft gaan melden. Dus de rook ging uiteindelijk gewoon naar boven. En dat past dan wel in die eerste tijd. Want Gerard zei, ik moet het, als Riet plat ligt, moet ik het overstrekken. Dus ik moet het hard aanzetten, die interventie.
Dat was een bewuste strategie.
Dat is een hele bewuste strategie, ja. Daar heeft hij, ik weet niet of hij er lang over nagedacht heeft, maar dat was echt een bewuste strategie. Dat is niet zomaar gespeeld.
Niet alleen maar de persoon Bouwman, zeg maar. Dat was echt een keuze. Het past bij hem. Ja. Het was een duidelijke keuze van opereren.
Zeker. En ik denk ook dat hij op basis van die kwaliteit opstelt en geselecteerd is om het te doen.
Dat leidt ook tot verlieservaringen bij een hoop mensen. Je noemt net al Frans Bakker als voorbeeld, als casus. Dat een hoop mensen hebben ook terrein moeten inleveren. Was daar aandacht voor in die eerste jaren? Of was het gewoon doorstomen?
Nou, ik denk dat het een beetje lippendienst is. Dus er was wel... er werd beleden dat de kwaliteit van het proces van jouw reorganisatie staat of valt met hoe je met hen die het niet worden omgaat. Hè? Mm-hmm. Maar daar is uiteindelijk toch wel heel weinig aandacht voor geweest. Ik vind het nog steeds een beetje binnen de politie. Als het niet goed gaat met jou of je prestatie en je zit op een bepaald niveau, dan moet je gewoon even in de luwte en daarna kan het weer.
Ja.
En in die tijd kon dat niet. Dus dat moest harder dan hard. Dus er zijn echt wel korte gesprekken geweest met zij die het niet werden.
Ja.
Daar heb je niet heel veel energie aan verspeeld.
Dat gaat over de mensen die dan uiteindelijk niet op posities terechtkwamen. Ja. Maar ook in het machtsspel zelf tussen bijvoorbeeld mensen die wel in het oude bestel zaten, meegingen naar het nieuwe bestel, maar die ook moesten wennen aan Bouwman als dominante figuur. En Opstelten die ook op zijn eigen manier van opereren was en ook duidelijk dominant aanwezig. Zo komt het ook in het boek naar voren.
Ja.
Was dat ook wennen? Want ook die raakte vanuit die oude RKC-gedachte, waarbij ze allemaal hun eigen speelveld hadden, raakte positie kwijt.
Ja, maar als je het zo stelt, hè? Of je stelt het eigenlijk niet, maar je vraagt het zo.
Mm-hmm.
Kijk, in mijn beeld zitten er aan de karakter en manier van sturen van Bouwman twee kanten. Sommige mensen die vinden dat fantastisch. Mm-hmm. Want het wordt wel duidelijk. En je hebt dan gewoon een baas. Je hoeft het niet allemaal zelf meer te bedenken.
Dat werd ook letterlijk gezegd, hè?
Werd ook gezegd rondom de keuze voor welvaart en districtsniveau.
Ja, dat Ruud Bik uitsprak van, jongens, we hebben een baas.
Ja, maar aangesproken worden door die baas is dan een beetje ingewikkeld. Dus dat met, je kunt niet alleen maar de last zonder de lust en andersom. Dus dat hoorde wel een beetje bij zijn persoon. En die conflicten waren er ook wel. Ik verzucht nu wel eens, als het gaat over leiderschap binnen de politie, misschien zijn het beelden van een paar jaar geleden, maar non-interventiegedrag, dat komt heel veel voor. Dat merk ik dagelijks.
Niet
niet halen van de resultaten of iets dergelijks. Mm-hmm. Bouwman die had daar wel een handje van interventiegedrag. Mm-hmm. Dat vinden we dan misschien allemaal een beetje te veel. Maar een beetje opschuiven in die richting zou misschien niet voor iedereen slecht zijn.
En wat levert dat dan op? Wat zou ons dat nog meer, zeg maar, dat die leiderschapsstijl van Bouwman, wat zou ons dat opleveren als we dat allemaal meer ons mee zouden vereenzelvigen?
Ja, nee, ik zeg niet, je moet hem helemaal kopiëren, maar iets meer van dat in ons huidige manier van opereren. En dat moet ergens leiden tot een goed gesprek. Dus, of het gesprek over de goede dingen.
Ja.
Dus alles wat je leest over in het kader van politie voor iedereen, mensen die grappen maken ten koste van een ander die daar niet op worden aangesproken. Weet je hoeft dan niet iemand die dat doet meteen weg te sturen of zo. Hè? Of hem helemaal af te fakkelen, zeg maar in mijn termen. Maar dat gesprek voeren, zeggen joh, ik vind dat gewoon niet oké, laten we het daar eens over hebben. Daar zou het dan ergens toe moeten leiden. Dus,
en Wim, hoor ik je dan eigenlijk ook twee dingen zeggen, waarbij één, je zegt, we hadden het eigenlijk wel even nodig. En dat werd ook wel erkend ook door andere politiebazen op dat moment van ja, zoals Ruud Bik dan zegt, jongens, we hebben een baas. Daar klonk een soort verzuchting, positieve verzuchting in door. En twee, hoor ik jou ook zeggen, En dit, maar dit check ik nu even bij je. We zijn het sindsdien ook wel weer een beetje kwijtgeraakt.
Ja, ik denk het wel.
Is dan ook, zeg maar, dat was echt de persoon Gerard Bouwman. Hij wilde daarmee, denk ik, ook een voorbeeld zijn, hè, van het type leiderschap dat hij graag wilde zien. Heeft hij daarmee een blijvend effect gehad? Of is dat gewoon weer weggeëpt?
Ja, dit, zo heb ik over nagedacht, over die vraag blijvend effect. Kijk, uiteindelijk, als je iets voorleeft voor een ander en iedereen zegt, zo willen we het niet meer, we moeten iets anders, dan is dat ook een effect. Dus je kunt ook nog wel door het heel hard zwaar aan te zetten, zeggen, zo willen we het niet meer, maar we moeten wel naar iets anders. Als je het zo bekijkt, heeft het wel een blijvend effect gehad. Als je kijkt naar de nationale briefing, dat begon heel hard. Dus bijna openbare functioneersgesprekken met mensen, omdat ze hun zaakjes niet voor elkaar leken te hebben daar. Mm. Het boek staat vol van anekdotes daarover die soms ook wel hilarisch zijn. Een stijl die in eerste instantie ging over, je komt ook wel met je water bij de dokter, maar we moeten ook van elkaar leren. En ik denk dat die lerende kant steeds dominanter is geworden in de briefing. En dus die briefing, dat was in eerste instantie echt een gruwel in de ogen van de meesten, want je moest gewoon jouw operationele prestaties komen toelichten op het landelijk niveau, terwijl het in de driehoek lokaal
ging met de billen bloot onder de directe collega's.
Ja, ja. En ik vind wel dat briefing nu, daarvan zegt iedereen, dat mogen we niet meer missen. Want we praten daar over de veiligheidssituatie van Nederland. We lichten casuïstiek uit, proberen met elkaar van te leren. Dus dat is wel het effect van het feit dat die soort van sturingsinterventie in het begin zo is ingezet.
En dat heeft zich doorontwikkeld.
Ja, dat heeft zich doorontwikkeld, vind ik wel.
Tegelijkertijd hoor ik je net ook zeggen, je beaamde het net ook, maar ik zou dat dan nog iets willen belichten. Dat je zegt, ik zie dat non-interventiegedrag, wat een beetje in die oude RKC-cultuur ook zat, wel weer teruggekeerd daar, Bouwman. Begreep ik dat goed?
Ja, ik even nadenken hoor, want ja, ik denk dat ik dat wel zie.
Mm-hmm. Dat is heel voorzichtig.
Ja, dat is heel voorzichtig, omdat ik maar een heel klein gedeelte van de politieorganisatie zie. Dus ik vind het ingewikkeld om er, ik wil niet met mail in de mond praten, maar ik zie nog steeds wel veel non-interventiegedrag. Dus mensen die misschien in de ogen van mij of anderen onvoldoende presteren op de plek waar ze zitten, die daar niet op worden aangesproken. En daar dus langere tijd ook. En je ontneemt mensen ook de kans om te leren en te groeien als je ze daar niet aanspreekt. Dus ik zie dat wel. Ik weet niet of het is terug. In die periode was het wel weg in ieder geval. Dan kon je namelijk gewoon publiekelijk worden aangesproken op jouw functioneren. Mm-hmm. Dat moet niemand meer terug willen. Maar ik denk dat dat iets van die tijd was. En ik vind het ergens wel jammer dat we dat zijn kwijtgeraakt voor een deel.
En nog even dat jammeren, dat zit hem in. Waar zit dat jammeren in?
Ja, dat zit hem erin dat je, hoe moet ik dat uitleggen? Dat zit hem erin dat je mensen de kans ontneemt om te groeien. Dus iedereen ziet dat iemand op zijn plek niet functioneert of minder functioneert of maakt niet uit, hè. En niemand zegt dat tegen zo iemand. Dat is toch erg.
We werken eromheen.
Ja, we praten eromheen, ja.
En als je dan kijkt naar het andere aspect wat je zei, hè, wat een verdienste was van die tijd, of van Gerard Bouwman, dat operationeel leiderschap. Doen bazen meer voor hun mensen?
Nou, ik moet beginnen met even terug naar het boek. Wat ik daarvan gezien heb, is dat we heel veel werk hebben gemaakt om politieleiders, of nou om teamchefs ging of om districtchefs of whatever, dat we geprobeerd hebben ze volgens andere regels door de reorganisatie te krijgen. Dus niet op basis van anciëniteit, aantal broek wat je hebt versleten of zoiets dergelijks, maar op kwaliteit. En de kwaliteit was dan, jij bent de operationeel leider, je zorgt goed voor je mensen, je kent de situatie op straat. Want als je dat niet kent, dan kun je die professionals ook niet sturen en ze ruimte geven.
Dat was die cultuurbreuk waarnaar gestreefd werd.
Dat was die cultuurbreuk waarnaar gestreefd werd. Maar die cultuurbreuk die stond niet op zichzelf. Hè. Dus je bijvoorbeeld van georganiseerde wantrouwen naar georganiseerde vertrouwen was er ook zo één. Het mooiste voorbeeld daarvan was wel of niet moeten controleren van een baas voor de urenverantwoording. Dus we vullen nu allemaal onze timesheet iedere keer in, hè, in BVCM. Maar die is pas rechtsgeldig als een baas hem heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Dat was het springende voorbeeld ook trouwens in de tijd dat wij in Wassenaar zaten in 2011 met de korpsleiding. Dat was het voorbeeld. Daar gaan wij mee stoppen. En vervolgens maak je basisteams waar tussen 60 en de 200 mensen zitten. En dat ruim je dus niet op, die administratieve last. Dus daar zaten teamchefs die dachten, ik kom hier om samen met mijn team een prestatie neer te zetten in de operatie. En ik moet het ook goed kunnen volgen allemaal. En die zat de helft van zijn tijd allerlei administratieve taken te doen. Er zijn er veel uitgestroomd in die tijd. Ik weet niet precies hoeveel, ik heb de cijfers niet gezien. Maar mensen die opgetopt aan de start verschenen. En uiteindelijk na verloop van tijd hebben gezegd, dit is toch niet mijn baan, ik wil weer terug of ik wil weg. Of,
de belofte bleek niet reëel.
Toch hebben we toen in die periode wat maatregelen genomen om die druk op de teamchefs te verminderen. Operationele inhoudelijke sturing, de operationele experts. Daar is meer tijd voor gekomen. De mensen die ik nu zie, en dat zijn niet enorme hordes hoor, ik zit daar niet op. Maar recente voorbeelden van mensen die als teamchef die ik gesproken heb, of die een toespraak hebben gehad waar ik bij was. Ja, dat zijn heel zelfbewuste mensen die echt snappen wat er buiten nodig is. En die verbaal superbegaafd zijn. Daarvan denk ik, dat is wel echt een goede nieuwe generatie.
Hoor ik je dan zeggen, Wim, dat daar een andere type politieleider ontstaan is. En dat daar in die eerste jaren van de nationale politie, met die cultuurbreuk naar operationeel leiderschap, wat duidelijk in het boek als thema naar voren komt, dat daar in gang gezet is. Zie jij die lijn?
Ja, ik vind een breuk heeft iets acuuts. Hè? Iets breekt en het snapt. Maar dit is ik denk dat daar een belangrijke zaadje is geplant wat nu tot wasdom is gekomen.
Omdat het is gaan groeien.
Ja, vind ik wel. Dus ik vind het een beweging. En die een beweging die op gang is gezet en die misschien nog steeds wel voortgaat. We hebben 21 november hadden wij een soort bijeenkomst in de Hoge Raad. Met alle mensen die toen verantwoordelijk waren en mensen die nu verantwoordelijk zijn voor de politie. Daar ging het ook over cultuur en leiderschap. Op die bijeenkomst. Een van de drie debatten die daar werd gevoerd ging daarover. En daar zat een teamchef en die zei van ja, je vraagt mij of ik nou de belichaming ben van zo'n operationeel leider. Maar die vond dat echt te eendimensionaal. Alleen maar focus op de operatie. In de snel veranderende samenleving, zegt hij, heb ik gewoon een blik nodig op de toekomst waar het in mijn gebied naartoe gaat. Ik moet kunnen extrapoleren op basis van wat ik nu zie. Dat gaat verder dan operationeel leiderschap. En ik denk dus dat dat nog steeds in beweging is. En misschien moet het ook altijd wel in beweging blijven.
Ja.
Maar dat het daar de aanzet is gegeven om te zeggen, we gaan het anders doen. Dat is hard gegaan. Hè. De voorbeelden van de politieleiders die voor IBT moesten doen. De iets te corpulente collega die dat, weet je wel. Langs die lijn is dat gegaan. Dus dat is hard ingezet. En komt nu, denk ik, misschien wel tot wasdom. We hebben 10 jaar, over 10 jaar.
Met die nadruk op operationeel leiderschap. Die cultuurbreuk die in de eerste jaren al bepleit wordt. Ik zag ook nog een ander thema in het boek waarin dat die nadruk op de operatie ook duidelijk naar voren kwam. En dat is dat, toch in mijn beleving als lezer achteraf, voor de duidelijkheid, een wonderlijk moment dat eigenlijk de politietop collectief besluit de opdracht naast zich neer te leggen. En te zeggen, we gaan niet meer die bedrijfsvoering. Dat zal wel, we gaan ons richten op de operatie en dat fundamenteel veranderen en verbeteren. Kun je ons en ook dus de luisteraar meenemen en nog even, waarom gebeurde dat? Waarom werd collectief gezegd, nou, we hebben wel een opdracht, maar tenminste, zo lees het voor mij. En volgens mij, als ik kijk nu even naar Sofie, hebben we dat samen zo begrepen.
We gaan doen wat we echt leuk vinden.
Dat heeft iets wonderlijks in dat boek.
Ja, en dat snap ik wel. We hebben toen het boek verscheen, zijn we nog in de korpsleiding geweest om na te denken samen met collega's van bestuurszaken en communicatie. Op welke punten gaat dit boek nou nog voor gedoe zorgen in de media? Hè? Politiek-bestuurlijk gedoe, vragen in de Kamer. Het na 6 weken ongeveer aanpassen van de opdracht. In de hart en de hoofden van hen die toen verantwoordelijk waren. Dat was het. Dat gaf wel aan dat dat wel een spannend ding is in dat boek. En ik heb erover nagedacht. Kijk, ten eerste, 5 blauwe bazen in de top. Die zijn geselecteerd. Hè? Dus van Meibam tot en met Bouwman en alles wat ertussen zat. Ja, ik heb wel eens verzucht toen ik secretaris van de korpsleiding was enige tijd. Van als hier die sirene gaat, staan ze allemaal voor het raam. Terwijl we het hebben over de aanbesteding van X, Y of Z. Hè? Ja,
wat had je anders gedacht? Zeg maar.
Nou, dus wat had je anders gedacht? Dus je krijgt ook een beetje wat je bestelt. Dat is 1. 2. De politie stond er in die tijd niet heel goed op. Er werd geschreven over de ontwijkpolitie. We hadden de Brinks overval gedurende de eerste weken van de vorming. Waardoor je ook de neiging krijgt om te zeggen, en dat zei Ruud Beek uiteindelijk ook, we hebben maar één keer de kans om een betere politie te maken. We zijn wel goed, maar nou, dat is een tweede overweging. De derde was dat een debatje ontstond over wat is nou onze rationale achter die vorming van de nationale politie. Dat je, zeg maar even voor het gemak, Kamp Meiboom-Kuijs, die zeiden, wij hebben een politieke opdracht gekregen van de minister, dus dit moeten wij doen. En dan had je het kamp Bouwman-Bik, die zeiden, ja, maar luister, dat is eigenlijk niet genoeg. Wij vinden wel dat dienders en burgers die moeten iets merken van het feit dat er een nieuwe politie is. En daar ben ik het wel mee eens, merk ik. Als wij die 600-700 miljoen hadden besteed aan alleen het centraliseren van de bedrijfsvoering, dan had ook in de Kamer, denk ik, de vraag wel geweest, wat merken wij eigenlijk precies van die investering? Weet je? Het probleem zit hem niet zozeer in dat zij die opdracht hebben verruimd, op zijn minst. Maar vooral dat de opdracht niet juist was.
Dus het zat al eerder?
Ja, vind ik wel. En de minister die liet geen mogelijkheid onbenut om de politie in de schijnwerpers te zetten. Alle problemen van het oude bestel werden door deze politie opgelost. Of dat nou ging om live view bij alle betaalautomaten of noem een andere dwarsstraat. Maar het ging altijd over politieprestaties. Die moesten beter worden.
Ja.
Dus dat het daarin is geslopen, dat vind ik eigenlijk niet zo raar. Ik heb wel de opstelter daarover bevraagd in het interview. En die zei, ja, ik wilde ook gewoon tegen de burgemeesters kunnen zeggen, hier is uw politie, hier is uw nieuwe basisteam. Dus eigenlijk waren alle bewegingen er wel naartoe om juist die operatie belangrijk te maken.
Dus eigenlijk paste de opdracht niet bij de geest van de mensen die daar aan tafel zaten, inclusief ook de minister.
Ja, en misschien ook wel niet bij het probleem. Of een onderschatting van de ausdauer van de Tweede Kamer om hier achter te blijven staan als het niks voor burgers oplevert.
Maar dan spreek jij over een verruiming van de opdracht.
Ja.
De indruk die wij kregen bij het lezen is, nou, verruiming. Het eerste deel van de opdracht, namelijk die bedrijfsvoering, zijn ze gaandeweg vergeten.
Ja,
dat is wat scherp gezegd, wat journalistiek geformuleerd. Maar dat wordt een beetje, je merkt in het boek gaandeweg dat het ondergeschoven kindje wordt.
Ja, dat wordt het ondergeschoven kindje. En dat vind ik, ik begrijp dus wel dat die operatie erbij is gekomen. Maar ik heb niet veel begrip voor het feit dat die bedrijfsvoering zo in een achterkamertje is gedropt eigenlijk. Weet je, iedere politiebaas die je nu spreekt en je vraagt je naar de bedrijfsvoering, zeggen ze allemaal, die bedrijfsvoering die schraagt onze operationele prestatie. En dan kan het eigenlijk niet dat je zegt van, jullie gaan maar in een apart kamertje zitten. Dat je eigenlijk de integraliteit er helemaal uithaalt. En dat heeft ze, vind ik ook wel, dat heeft ze ook al in de staart gebeten. Mm-hmm. Want aan het einde van het boek gaan we het hebben over, laten we zeggen, of de ICT nou wel in staat is om de nieuwe organisatie goed te bedienen. Ja, dan kom je er vrij laat achter dat dus niet zo is.
Ja.
En als je de boel langs zij had gehouden, zou je zeggen, nou, dan had je dat veel eerder opgemerkt.
En werkt dat nog door tegenwoordig? Zie je nu in die 10 jaren vanuit deze analyse, die waar ook wel enige kritiek in doorklinkt, dat je dan zegt van ja, en eigenlijk hebben we daar nu nog last van? Of zeg je nou, dat hebben we wel bijgeslepen?
Ik denk dat het wel bijgeslepen is. En dat komt omdat ik, maar dat is ook weer een beetje mijn eigen beperkte zicht. Hè? Mijn gevoel zegt dat de prestatie van het PDC op dit moment, even los van de nabijheid, dus dat je niet meer een deur verder de systeembeheerder hebt zitten, maar dat die beter is dan die ooit in de korps is geweest. Mm-hmm. En dus ik vind het PDC is heel behoorlijk in positie gekomen. En ik denk dat de bedrijfsvoering, als we nog iets verder gaan in het mogelijk maken van maatwerk, dan zijn we er echt met de bedrijfsvoering.
En dan zou je met de wijsheid van nu ook nog kunnen zeggen, nou, dan is het eigenlijk ook die opdracht, die verbreding van de opdracht, weliswaar anders gestart, maar uiteindelijk is het met beide goed gekomen. Hoor ik je dat zeggen? Of is
ja,
dat...
ik denk het wel, maar gedurende het proces hebben we heel veel schade gemaakt. En dus er zijn mensen overspannen, afgevoerd, weggestuurd, niet tot wasdom gekomen, Klinkt een beetje journalistiek, zijn het een beetje knollen voor citroenen verkocht. Mm-hmm. Jij wordt hier de grootste HRM-baas van Nederland. En na twee stappen heb je nog 20 beleidsadviseurs over. En de rest ga je niet meer over. Ja, daar zijn wel slachtoffers gevallen, vind ik.
Ja.
En de vraag is, was dat nodig geweest?
Ja, en ik hoor je zeggen, dat had er anders
gekund. Ja, dat had anders gekund.
En waar had dat dan mee te maken, dat niet anders ging?
Dat is een ingewikkelde vraag, merk ik. Waarom dat niet anders ging. Ja, ik heb daar geen antwoord op eigenlijk. Weet je, ik vind het heel raar dat je met elkaar vertrekt, dat er kwartiermakers voor de bedrijfsvoering komen. Dan is het allemaal nog heel erg samen. En dan wordt de operatie belangrijk en dan ga je die hele ontwerpweken, die ga je splitsen van elkaar. Ik denk, het is gewoon overnacht gegaan. Of ik weet het ook niet precies. Heb ik ook niet naar gevraagd.
Hoor ik je zeggen of gewoon...
Ja, of het... Ik wil alleen maar over de operatie praten met de operationele baas en niet te veel difficulteren. Ik denk dat zo'n soort praktische overweging is geweest. Maar ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker.
Is het ook... Dit is scherp hoor, misschien wat ik nu zeg. Maar dat op dat moment, zoals je het nu formuleert, wat zich in mijn hoofd meldt, is daar faalt leiderschap eigenlijk ook misschien wel een beetje.
Dat vind ik wel. Kijk, als je zegt, als je tot goede prestaties wil komen, dan horen operatie en bedrijfsvoering elkaar in ieder geval te begrijpen en samen op te lopen om iets te maken. Wat mensen al vrij snel wel vinden. Dan kan het niet zo zijn dat je ze deporteert. Dus dat vind ik wel zwak. Ja. Achteraf.
Waren de bazen dan te blauw?
Nou ja, weet je, de bedrijfsvoering in die periode had ook wel een neiging om te difficulteren.
Difficulteren, moeilijk woord.
Ja, nou ja, dus om de zaak moeilijk te maken.
Oké, okay, zo. Ja.
In het boek staat een prachtige episode over een van de ontwerpweken waar het ging in swimming lanes. Hè. Moest je planning eigenlijk neerleggen. Nou, de eenheden die legden hun planning uit. En dat was allemaal gericht op 2015. Was iedereen klaar? De bedrijfsvoering had wat dat betreft wel echt een eerlijk verhaal. En Dienke Oldehof, die liep door haar swimming lane voor de bedrijfsvoering. En die zei, de reorganisatie van de bedrijfsvoering gaat 7 jaar duren. Dus als je nieuwe dingen van ons wil in de tussentijd, dan kunnen wij geen ja verkopen.
Zetten zij dan wat realisme, of misschien soms pessimisme, tegenover dat naïeve lef van de operationeel leider?
Ja, dat denk ik, ja. Maar goed, dan moet je ook de prestatie leveren. Als je zegt, het kan allemaal in 42 weken of 52 weken, dan moet je het ook leveren. Want anders gaat de rest natuurlijk allemaal zitten wachten tot jij klaar bent. Dat snap ik ook wel. Maar dat het moeilijker maakte om gewoon vrij te praten over hoe moet het werken in de nieuwe organisatie. En dan zat er wel iemand van het bedrijf die zei van, ja, maar ik heb daar helemaal geen systeem voor of zo. Of dan moeten we wel de arbeidsvoorwaarden nog even regelen.
Dat wilden ze niet horen.
Dat wilden ze denk ik niet horen, nee.
Okay.
Nee.
Dus die werden weggebonjourd.
Ja, weet je wel.
In het boek, gaandeweg, ontstond voor ons een beeld van... zien we hier nou toch nog steeds het klassieke genetisch materiaal van politiemensen? Namelijk daadkrachtig, vooruit, veel energie, impuls en doekcultuur. Hoor ik een buitenstaander, een ambtenaar was het volgens mij in het boek. Op een gegeven moment een hoge ambtenaar die dat zo omschrijft. Korte termijn, heel hard werken. Welkom in de Champions League heet een van de hoofdstukken. Maniacaal is ook een woord.
Ja.
Het klinkt alsof de betrokkenen toen de leidinggever daar een beetje trots op waren. Op dat kijk, ons is even heel hard gedreven en eigenlijk onszelf over de kling jagend werken.
Ja, nou, dus ik kan jou heel aan het volgen. Hè. Dus ik herken dat wel. Dat is gedrag waar mensen trots op zijn. Je hoort het nou dagelijks overdreven, want je vraagt er niet om, maar... De soort gemeenschappelijke opvatting is... de politie is fantastisch als ze in actie is. Daar ben ik een beetje anders naar gaan kijken. Mm-hmm. Want de meeste politiek-bestuurlijke ongelukken... gebeuren ook als je in actie bent en niet op andere dingen let. Dus, hè. Dus
ja.
Flexibiliteit organiseren ten aanzien van de operatie... betekent dat je van het ene moment daar kunt zijn waar het nodig is. Flexibiliteit organiseren in de bedrijfsvoering kan helemaal niet. 9 van de 10 keer. Als je nu je huisvestingsbeleid moet maken, dan heb je het over een planperiode van 25 jaar. Weet je, dus je kunt dat niet gemakkelijk. Dat kun je niet gemakkelijk maken. En het zijn altijd voorwaarden die eromheen zitten. Dus ik vind, ja, de politie is best goed als ze in actie is, maar je moet ook op andere dingen letten.
Ja. En ik merk dat ik er bijna een beetje, een woord wat zich in mijn hoofd nu meldt, is een beetje pessimistisch van wordt. Want het is hardnekkig, dit type
dat
politiegedrag.
Blauwe leiderschap,
dat blauwe leiderschap en deze kenmerken. Dat is blijkbaar lastig om aan te sleutelen.
Ja, nee, ik vind het. Kijk, je kunt ook niet zeggen dat politie slecht als in actie is. Want in de ogen van burgers is het een slechte politie. Hè? Dus, want die wordt ook afgerekend op: ben je er en ben je er op tijd? En, maar ja, ik vind ten aanzien van politieleiderschap geldt nog steeds wel een beetje dat genezen belangrijker is dan voorkomen. Het voorkomen van misdaad, daar scoort niemand mee. Bij wijze van, ik maak het een beetje zwart-wit. Maar dat is denk ik wel zo. Iets voor de poorten van de hel wegslepen wat mislukt is, dat levert heel veel punten op binnen de politie.
Ja,
dat is anders dan het voorkomen dat het zo'n bende wordt.
Is dat hier een beetje gebeurd de eerste 2 jaar? Dat de nationale politie voor de poorten van de hel is weggeslepen en dat een soort heroïek ook
met zich meebrengt? Ja,
dat is juist waarvoor we het boek hebben geschreven. Je mag tot de conclusie komen dat er heroïek in zit. Mm-hmm. En ik denk ook dat mensen die nu terugkijken naar die tijd, ook al waren ze erbij, zullen zeggen: Wammen was de juiste man op de juiste plek en zonder hem waren we niet zo ver gekomen als we nu zijn. Ik ben het daar wel mee eens. Maar het zit ook een beetje in het onvermogen om aan de voorkant betere afspraken te maken over wat dat traject nou eigenlijk precies voor doel moet hebben. Mm-hmm. En weet je, halverwege, na 1,5 jaar, hadden wij discussies over de rationale achter de verandering. En toen waren we er al. Hè? Dus dat je dan nog moet nadenken over waarom zijn we het allemaal precies gaan doen? Dat is niet alleen maar het afleren van oud gedrag of het neerzetten van 10 eenheden en zo. Dat moest iets meer in zitten. En dat we met z'n allen moeilijk vonden dat toen nog te omschrijven. Nou ja, dan kan je zeggen dat is heroïek. Je kunt ook zeggen, ja, dat je misschien eerder over moeten nadenken. Of de discussie over moeten voeren.
En Wim, ik hoor je ook zeggen, dus Gerard was de juiste man op de juiste plek. Tegelijkertijd, nou ja, in je boek staan daar tal van voorbeelden over. Maar je benoemt het hier ook een paar keer, dat er mensen echt wel onheus, bejegend, beschadigd zijn. Piet Hein zei net, hè, welkom in de Champions League. Is dat dan nodig?
Nodig om zo'n grote prestatie te bereiken.
In algemene zin natuurlijk niet. Maar dan moet je rekenschap geven van in wat voor situatie dit moest gebeuren. En als je met niks begint, alleen met lef, vind ik dan, hè, of misschien wel sterke beelden over wat je niet zint in de politie van voorheen. Ja, dan heb je dit nodig, denk ik. Ja.
Want ik kan me voorstellen dat er leiders nu zijn die ook voor een onmogelijke opgave staan. Misschien niet de nationale politie, maar wel binnen hun scope. En die denken, goh, hoe doe ik dat goed zonder dat ik mensen op deze manier bejegen?
Ja.
En ja, is dat dan mogelijk dus?
Dat is wel mogelijk. En kijk, als alle betrokken spelers ervan overtuigd waren dat oud gedrag moest worden afgeleerd, dan hoef je het ook niet zo hard te doen. Het ging natuurlijk ook gebeuren met de mensen die er ook van waren, van destijds. Die ook zelf in de RKC hebben gezeten en die ook zelf vrijblijvend zijn geweest in de manier waarop zij stuurden of afspraken wilden nakomen.
Er moest ook iets afgerekend worden.
Ja, nou, niet afgerekend.
Te hard?
Ja, dat is te hard. Want
er moest iets veranderd worden.
Er moest iets veranderen, maar je moest het ook doen met de mensen die dat gedrag zelf ook hadden laten zien.
Ja.
En dan kun je wel zeggen, we zijn het toch met elkaar eens dat we dat nooit meer doen. Maar als je daar vrijblijvend om gaat, zeg je ja en doe je nee. Dus het moest wel echt in de praktijk worden gebracht.
Ja.
En als je dat bekijkt en de hoeveelheid of weinig hoeveelheid tijd hier was om het voor elkaar te krijgen, de druk vanuit het departement en de politiek en veel grensconflicten, dan had je daar echt iemand nodig die scherp kon zijn.
Dus die context was ingewikkeld. Ja. Maar welke lessen kan dus een leider die nu met een veranderde vraag of iets zit, welke lessen kunnen eruit getrokken worden?
Nou ja, nare is dat het vaak heel evident dan wordt, zeg maar. Maar dat je de grootste reorganisatie aangaat met 1,5 A4'tje, een soort van opdracht van de minister die je dan vervolgens ook nog niet passend vindt en naast je neerlegt, dat is wel een hele minimale voorbereiding, waarbij het altijd gaat om de karakteristieken van een persoon. Dus, maar goed, dat is ook een beetje mijn uitdaging. Goede voorbereiding is de halve werk. Dus zorg nou dat je met elkaar een beetje de idee hebt van wat je wil bouwen met elkaar. Dat maakt het een stuk makkelijker.
Weet dus goed wat de stip op de horizon is.
Ja, bijvoorbeeld we maken nu binnen het korps zo'n ding van opgavegericht werken. Hè? Dus mm-hmm. niet meer vanuit kolommen redeneren, maar vanuit een resultaat. En met meerdere mensen, meerdere disciplines daar aan werken. Als je ziet wat daar een instrumentarium nu ligt om beter zicht te krijgen op je opdracht. Alle verschillende perspectieven van mensen mee te nemen. Na te denken wat voor team je dan nodig hebt om dat te gaan doen. Ja, dat is al een heel ander type voorbereiding dan hier. Dan hier. Hier is de intentie in een regeerakkoord geschreven. Volgens is er een mannetjesput erbij gezocht. Een minister die met wie hij dik werd. Hè, was het niet, maar werd heel dik. Die hem de ruimte ook gaf om zijn opdracht aan te passen. Die zijn eigen mensen mocht selecteren. Ja, dan krijg je dat dus. Dus het zit een beetje in het... Als je de lessen eruit zou moeten trekken, is zorg voor een veel beter vertrekpunt. Ja. Een soort gemeenschappelijke opvatting over waarom je iets gaat doen.
Hoor ik je dan ook zeggen dat het daarmee dus te veel naar één mens of één leider of twee leiders en hun interpretatie of hun visie toegaat?
Ja.
Dus ook voor de leider van nu, hè, laat je spiegelen of helpen door anderen?
Ja, dat is wel zo. Maar weet je, we zijn ook... Dat maakt een beetje een soort... Zal ik het zeggen? Een soort moeilijk punt bij mij. Ja, Theo en ik hebben wel lezingen ook gegeven over ons boek, waarbij ons wordt gevraagd, wat is er nou na die periode allemaal gebeurd ten aanzien van sturing en leiding en zo. Dan hebben we een plaatje voor. Dus hebben, nou, je begint met bouwmannen de eerste paar jaar. En daar staat dan dat woord strijd of vechten bij. Of dus veel duwenergie, kracht, dominantie. Dan komt Akerboom. Akerboom moest eigenlijk de bestuurlijke verhoudingen weer normaliseren, met name de buitenwereld. En dan komt Van Essen, dat moet de verbinder zijn naar binnen. Nou, denk ik iedere keer, maar dat is mooie wijsheid die je achteraf opschrijft. Want er zit niemand aan de knoppen om daar aan te sturen. En dat brengt me op, hebben we nou een beeld wat er nou nodig is voor leiderschap voor de politie van de toekomst? Dat vind ik heel ingewikkeld. Of gaan we dan weer over 4 jaar zeggen, nou, die persoon die toen is gekomen, dat was eigenlijk wel logisch, want... Weet je wel, dus ik zoek naar manieren om meer te sturen in dit soort processen aan de voorkant en achteraf, dan moet er rechtvaardigen waarom het zo gelopen is.
Ja, dat je achteraf gaat nadenken.
En dan zijn we verbaal begaafd. Hè? Dan kunnen wij het heel goed uitleggen waarom dat heel logisch allemaal was, maar zo is het natuurlijk niet gegaan.
Ja.
Heeft die periode en de komst van de Nationale Politie meer ruimte gemaakt voor betere leiders?
Ja, ik denk het wel. Ik moest er wat lang over nadenken, maar er is denk ik veel geïnvesteerd in leiderschap binnen de politie. Er is ontzettend veel over gedebatteerd. Er zijn beelden over wat verwachten we eigenlijk van jou. Er is aan alle kanten gestut dat er meer mensen mee konden gaan helpen om die leiding aan het vak te geven.
Is er meer een beeld van wat een goede politieleider is dan?
Ja, ik denk het wel.
Laatste vraag, Wim. Theo Bosma en jij hebben een boek geschreven over de eerste jaren van de Nationale Politie.
Ja.
Echt een boek wat los van deze podcast, mensen zullen hier naar luisteren, maar ik denk dat Sofie en ik allebei zullen beamen, lees het boek vooral ook zelf. En dat is een behoorlijke uitdaging overigens ook, om dat boek helemaal te lezen.
Maar het is de moeite waard.
Zeker de moeite waard. Als jij nu iets zou zeggen over hoe belangrijk die eerste jaren zijn geweest voor de politie zoals we die nu zijn. Dat spel, in die drukte, in die enorme workload die mensen verdragen. De prestatie die gewoon geleverd is. Want die is er zonder meer geleverd. Maar ook de beschadiging die daar ontstaan is, waar we het ook over gehad hebben. Hoe belangrijk zijn die jaren en de vorming die daarin van die Nationale Politie ontstaan. Hoe belangrijk zijn die geweest voor de politie zoals we die nu kennen?
Ja, ik denk dat het zonder de jaren niet, dat we niet waren geweest waar we nu waren. Dan waren we ergens anders geweest. En is dat dan beter of minder? Daar laat ik me niet over uit. Dat weet ik niet. Ik besef dat is ook een beetje een algemeen antwoord. Ik denk, dan moet je kijken naar hoe de politie er nu voor staat. Hè? Maar dan moet ik ook kijken naar 10 jaar. En niet naar alleen maar de periode die in ons boek is beschreven. Ja. Ik denk dat de politie er goed voor staat. We staan er bij burgers goed voor. We genieten een hoog vertrouwen. Van al die animositeit waarin het boek sprake is, van in het artikel 19 overleg, wat nu het LOVP heet, is geen sprake meer.
Even voor de luisteraars, dat is het overleg met de regio-burgemeesters.
De regio-burgemeester en de minister. Ja. Nou, is eigenlijk het overleg tussen de minister en de regio-burgemeester, waar de politiechef of waar de korpschef aan zit. Mm-hmm. Maar die heeft, dat was in het begin, was dat de eerste tijd was dat een drama. Bouwman wilde met zijn portefeuille wapperen toen hij zeg maar toehoorder ging worden in het overleg in plaats van deelnemer. Nou, nu zit Henk van Nessen erbij. Die kan daar gewoon zijn verhaal doen. Dus al die overdreven duwenergie is eruit. Maar ik denk dat dat nu zover is, omdat we die periode waarin het heel spannend was, dat het zich daar echt in gevormd heeft. Dat we ook snapten, daar moeten we vanaf. We moeten meer in de overbrugging. Dus het heeft in ieder geval een effect gehad.
En de strijd van toen is functioneel gebleken voor de kwaliteit van de politie nu.
Ja, om tot ontspanning te komen en ook de kwaliteit. Nou, ik kijk een beetje meer naar de bestuurlijke verhoudingen, daar zit ik dichterbij. Maar ik denk in algemene zin dat dat ook wel voor het hele politiebedrijf geldt.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen of opmerkingen hebben, dan kun je deze mailen naar politieleiderschap@politieacademie.nl. Bedankt voor het luisteren